Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet ook aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook de gast in ons midden heet u van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanmorgen het woord van God bedienen. Huwelijksjubileum. Op de overlente donderdag 13 juni hopen Arie en Ellie van Vlijmen van Vulpen 50 jaar getrouwd te zijn. Afsluitavond jeugd. We herinneren jullie aan de afsluitavond voor de jeugd komende vrijdag en ook komende zaterdag. Opgeven kan nog tot met morgen. En zie voor meer informatie de flyer in de nieuwsbrief. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is bestemd in juni voor het bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiviet in Oceanië. We zingen nu als voorzang Psalm 105, vers 1 en 5. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vanmorgen zal in de prediking, aan de hand van vragen die naar me toegekomen zijn vanuit de Bijbelkringen, ook gaan over de wraak. De wraak van God ook, en waar zelfs om gebeden wordt. En daarom zingen we nu met elkaar Psalm 94, want er wordt zelfs van God gezongen dat hij de God der wraken is. Psalm 94, vers 1 en 6 uit de bundel Weerklank. Verschijn in lichtglans, God der wraken. Verhef u dat uw toren ontwaken. Daar bidden we dus om, dat de toren van God ontwaakt. En dat God vergelding doet over al het goddeloze gedrag. En ook vers 6. Gezegend is de mens, o Heere, die gij kastijdt, die gij wilt leren. Bij u is hem het heil gewis. Psalm 94, vers 1 en 6 uit de bundel Weerklank. Wijst ons ook vandaag de weg. Maar die weg die God ons wijst, ook in zijn woord, ook in de geboden, die moeten we niet verachten. Want dan wordt het voor hem, voor u, voor jou, voor mij, nacht. Het zal wat zijn. Maar laat het licht mogen zijn als wij mogen gaan in de weg die God ons wijst, ook in zijn geboden die we ook vanochtend mogen horen. En daarna gaan we elkaar zingen op Psalm 139. En daarvan zingen we heel vaak vers 14 en 1 ook wel, maar 13. Zou ik hen niet haten in mijn hart, wie je snode haat, uw goedheid tart. En ook vers 14. 139 vers 13 en 14. Na de wet van God en ook de samenvatting door onze Heer Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden en hij spreekt ze nog steeds. Ook nu, vandaag, in uw en jou, ook in mijn leven. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, dat is je personeel, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die dag, zette die dag ook vandaag apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken, het huwelijk breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers zijn op het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet van zijn vader voor ons samengevat. En hij zegt nu vanmorgen tegen ons, u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En de tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. elkaar om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Heer, wij komen ook vanmorgen voor uw aangezicht hier bijeen. Of thuis als we met deze dienst verbonden mogen zijn. Een lichtend aangezicht. Maar de lichtglans van u heeft ook alles te maken met datgene wat u niet kunt verdragen. Wat u zou moeten vergelden. Ook in ons leven. Want als u ons doorgrondt, als u met de röntgenstralen van uw Heilige Geest dwars door ons leven heen kijkt, dan ziet u heel wat wat voor uw oog, voor uw lichtglans niet kan bestaan. En dan bent u die God der wraken. Dan moet u vergelding doen over al datgene wat niet is tot uw eer. En dan hoeven we niet te kijken naar mensen om ons heen in deze wereld die u verlaten, die trots hun eigen weg gaan. Want het zit ook in mijn hart en uw en ons hart, dat wij altijd weer van die weg van u afdwalen. En dat we u niet in het oog hebben. Dat we meer liefhebbers zijn van onszelf dan van u. En dat verdraagt u niet. Als wij die weg niet opgaan die u ons wijst, dan moet het nacht worden in ons leven. Maar Heer, u bent u ook diezelfde God die al dat onrecht wat er is, al die schuld die wij maken, al datgene wat niet is naar uw eer, dat u dat hebt laten komen op hem die al dat onrecht gedragen heeft. En die verzoening heeft aangebracht. En geeft dat wij door hem mogen weten dat wij toch voor uw heilig aangezicht kunnen bestaan. In onszelf niet, maar dankzij hem wel. En nu bidden wij van u, wilt u dan zo vanmorgen met uw woord en met uw geest in ons midden zijn. Met al die vragen die er soms kunnen zijn als we bezig zijn met uw woord. Vragen waar we niet direct een antwoord op hebben. Vragen die niet ook direct misschien vanmorgen beantwoord zullen worden. Maar wilt u geven dat uw woord ons de richting wijst. Welke kant wij moeten opkijken. Hoe wij met uw woord hebben om te gaan. Hoe wij hebben te leven voor uw aangezicht. Voor die lichtglans. Voor u, o God der wraken. Maar ook die God die liefde is. En geef dat we u zo mogen kennen, in uw oordeel, maar ook in uw vrijspraak. En dat wij zo geplaatst worden voor uw aangezicht, in verootmoediging, maar ook met vrijmoedigheid mogen toegaan tot die troon van uw genade. Omdat er bij u barmhartigheid is, voor ons en voor een wereld verloren in schuld. Ga zo met ons mee in het spreken, in het luisteren, in alles wat in deze dienst mag plaatsvinden. Zegen ons en geef dat wij hier en thuis een goede dienst met elkaar mogen hebben. Tot eer en verheerlijking van uw naam alleen. Uit genade. Amen. Zoals u in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen, als u die gelezen hebt, zullen vanmorgen drie vragen aan de orde komen die gesteld zijn door leden van de Bijbelkringen en waar ik dan vanmorgen op wil ingaan. En ik wil daar drie gedeelten voor uit de Bijbel lezen en in de prediking zal wel naar voren komen waarom ik dat lees. En ik zal straks nog wel de vragen even laten klinken die gesteld zijn, zodat we ook weten waar het vanmorgen om zal gaan. We lezen eerst Matteüs 18... Matteüs 18, vanaf vers 7 tot en met vers 9. En daarna twee gedeelten uit de Romeinenbrief, Romeinen 8, vanaf vers 18 tot en met vers 25. En daarna een gedeelte uit Romeinen 12, en daarvan de versen 17 tot en met vers 21. Dus nu eerst Matteüs 18, vanaf vers 7, en daarna Romeinen 8 en Romeinen 12. En ik geef er nog wel even aan waar ik dan begin te lezen. Matteüs 18. Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken. Want het is noodzakelijk dat de struikelblokken komen, maar wee die mens door wie zo'n struikelblok er komt. Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Tot zover Matteüs. En dan Romeinen 8. Dat is een hoofdstuk waar op een heerlijke manier gesproken wordt over het werk van de Heilige Geest. Dat heeft ook alles te maken met de toekomst. Daar zal het ook vanmorgen om gaan. Maar Romeinen 8 vanaf vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop die niet gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat ook nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Tot zover het gedeelte uit Romeinen 8 en dan Romeinen 12. Vanaf vers 17 tot het einde. Romeinen 12. Vanaf vers 17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover deze drie schriftlezingen. En ja, er is dan niet een bepaalde tekst die vanmorgen aan de orde komt, maar wel drie vragen die naar mij toegekomen zijn en waar van gevraagd is of ik daar vanmorgen dan op in zou willen gaan. Allereerst naar aanleiding van Nehemia 4. Het gaat dus over dat boekje wat door heel veel mensen behandeld is op de Bijbelkringen over Nehemia. En in Nehemia 4 komt een wraakgebed van Nehemia voor. Maar hoe moeten we nou met dat wraakgebed, een gebed om wraak, omgaan? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is naar aanleiding van Nehemia 13, waar Nehemia de haren uit het hoofd trekt van mannen die met heidense vrouwen trouwen. Was de reactie van Nehemia om die haren uit te trekken niet wat overtrokken? Moeten wij ook zo dan met elkaar omgaan? En dan de derde vraag is, is er in het boek Nehemia ook nog sprake van een visie op de toekomst? Of is het alleen maar heel sterk gericht op datgene wat het volk toen moest doen? Maar is er ook nog een visie op de toekomst bij Nehemia? Nou, dat zijn de drie vragen die vanmorgen in de prediking aan de orde komen. En dan zullen ook die drie Bijbelgedeelten die ik gelezen heb er wel vanzelf bij komen. Dat zult u dan wel merken. Voordat we er met elkaar over gaan nadenken, gaan we met elkaar nog zingen. Psalm 96, dat is een lied wat gaat over de toekomst. Psalm 96, vers 6 en 9. Psalm 96, 6 en 9. In sommige landen en ook culturen is er sprake van eerwraak. Eerwraak. Wanneer iemand in de familie of in de stam is gedood, neemt die stam en neemt die familie wraak. Zoekt ze naar vergelding. Want die moord die gepleegd is, die moet vergolden worden. Volgens dat fenomeen van de eerwraak. Nou ja, dan is zo iemand ook zijn leven niet zeker. Die wordt voortdurend achterna gezeten, die verstopt zich, die houdt zich schuil. Maar altijd die kans dat hij gedood zal worden vanwege die eerwraak. Nog met in de Bijbel kennen wij ook de bloedwraak. De bloedwreker die je kan zijn om wraak te nemen. Er waren immers vrijsteden in Israël waar iemand naartoe kon vluchten als die onopzettelijk iemand gedood had, zodat hij dan, als hij de hoornen van het altaar vasthield, dat hij dan vrijspraak zou kunnen krijgen. Maar als die opzettelijk iemand vermoord had, als er echt een doodslag was gepleegd, dan gold ook de bloedwraak. Dan werd zo iemand gedood. Vergolden van datgene wat hij gedaan had. Wat hij opzettelijk gedaan had. Maar ja, goed, hoe zit het nou met die woorden die we gelezen hebben uit Romeinen 12? Want daar zegt Paulus toch: vergeld niemand kwaad met kwaad. En dan zegt hij ook: wreek uzelf niet, geliefde. Nou ja, daar heeft de Heer Jezus ook over gesproken in de bergreden. Dan zegt hij eigenlijk ongeveer hetzelfde. Wie u op de rechte wang slaat, keer hem ook de ander toe. Geen oog om oog, geen tand om tand, maar de vijand liefhebben. Waar Paulus ook over spreekt. Geen wraak dus. Geen vergelding. En hoe verhoudt zich dat met die zogenaamde wraakpsalmen die wij kennen in de Bijbel? Die we niet zo gauw zullen opgeven als predikant om te zingen. Die we ook niet zo heel snel zullen lezen. In Psalm 137 bijvoorbeeld staan die toch wel heftige, aangrijpende woorden. Welzalig is hij die u uw misdaad vergelden zal. Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen zal en tegen de rotsen verpletteren zal. Dat is wat. Dat staat in de Bijbel. Dat wordt wel tegen Babel gezegd, maar het staat in de Bijbel. Daar wordt de wraak, het vergelden van het onrecht, dat wordt goed gesproken. Daar klinkt zelfs het woordje welzalig. In dat verband. Onvoorstelbaar. En we zongen het ook met Psalm 139. Ik zei al, we zingen natuurlijk heel vaak vers 1 en 14 of een paar versen in het midden wat gaat over dat we op zo'n wonderlijke wijze gemaakt zijn. Maar het eind van Psalm 139 zingt dan: zou ik niet haten in mijn hart wie je snode haat uw goedheid tart. Ik zal hen altijd volkomen haten die trotselijk uw dienst verlaten. Nou, dan wordt het haten en het vergelden goedgekeurd, gesanctioneerd. Dat mag dus. Zou ik niet haten die u haten? Vergelden van datgene wat niet goed is. En dat zien we dus ook bij Nehemia. De Bijbelkringen die daarmee bezig geweest zijn, hebben dat ook gelezen in Nehemia 4. Als de Samaritanen de bouw van de muren van Jeruzalem beletten, dan bidt Nehemia. Hij doet daar een gebed, dat wordt daar ook verwoord. Dan bidt Nehemia om vergelding van die Samaritanen. Die zich verzetten tegen dat bouwen van die muur. Doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Bedek hun ongerechtigheid niet. Laat hun zonde niet uitgewist worden. Dat bidt Nehemia. Hij bidt dus eigenlijk om wraak. Hij bidt dus eigenlijk om vergelding. Laat dat inderdaad over die hoofden van die Samaritanen komen. Nou, dat klinkt toch niet zo vergevingsgezind. Dat klinkt niet zo liefdevol. En is dat dan typisch iets voor het Oude Testament? Ja, in het Oude Testament wordt er wel zo gesproken, maar in het Nieuwe Testament, als het gaat over de komst van de Heer Jezus, ja, dan wordt er een andere toon aangeslagen. Ja, die gedachte die kan heel snel opkomen. Een tegenstelling die je gemaakt hebt tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude is ja, het testament van de wraak en het Nieuwe is het testament van de liefde. Nu moeten we gewoon op twee dingen heel goed letten en daar ook acht op nemen. Als het gaat over dat vergelden en over dat wraak nemen, dan staat dat altijd in de Bijbel in een groter kader. Want het gaat eigenlijk dan om de tegenstelling tussen aan de ene kant het volk van God, wat de oogappel van God is, en aan de andere kant de heidenen die tegen God ingaan. Dat staat altijd tegenover elkaar. En Nehemia en de dichters van die psalmen, die komen dan op voor de eer van God. En de heiligheid van het volk. Daar doen zij dan een appel op. Heren, laat die eer van u toch hoog gehouden worden. En wilt u al dat onrecht wat gedaan wordt door mensen die tegen u ingaan, laat dat vergolden worden. Dus altijd in dat grote kader van het volk van God tegenover de heidenen, de eer van God tegenover de verachting van die eer door de heidenen. Dat is de grote tegenstelling die achter dat wraak en vergelding nemen zit. En het tweede is ook heel belangrijk. Er wordt geen wraak genomen op eigen initiatief. Nehemia doet het niet direct zelf, maar hij bidt erom. Hij legt het bij God neer. Dat doen die dichters van Psalm 137 en 139 eigenlijk ook. Ze leggen het biddend bij God neer en ze vragen inderdaad, Heere God, wilt u dat vergelden? Zou ik dan eigenlijk niet moeten haten die u ook haten? Ze leggen dat in het gebed bij de Heere God neer. Dat is belangrijk om dat altijd weer te bedenken. Als het gaat over die wraakgebeden, als het gaat over die wraakpsalmen. Die twee overwegingen zijn heel belangrijk om altijd in acht te nemen als er gesproken wordt over die vergelding en over die wraak, als er om gebeden wordt. Maar ja, ook al hoort u dat, dan blijft het natuurlijk toch wel een moeilijk punt. Want ja, er wordt dan toch gesproken over die wraak. Er wordt toch gesproken over dat vergelden. Maar in ieder geval, gemeente, moeten we er heel goed voor waken om zelf wraak te nemen. Om zelf naar vergelding te zoeken. Niet jezelf wreken, zegt Paulus dan. Niet uit zijn op vergelding. Dan moet er altijd gezocht worden naar verdraagzaamheid, naar het de vijand liefhebben, naar vergevingsgezindheid. Dat is ook de oproep van de schrift. Naast datgene wat daar gesproken wordt over die vergelding, is er ook die andere kant dat er gezocht moet worden naar vergeving en verdraagzaamheid. En we moeten van de Heere God ook niet een soort lievige God maken. Een soort Sinterklaas die altijd over de aai bolt, waar het altijd maar goed is. Ja, God is een God van liefde. Jazeker, daar wordt in de Bijbel over gesproken. Maar God is ook een God van wraak. Van wraak. Denk maar aan Psalm 94, waar we mee begonnen. Daar zongen we toch, daar verlangden we toch, verschijn in lichtglans, o God der wraken. God, een God van wraak, van vergelding, jazeker. En dat is echt niet alleen iets van het Oude Testament. Want dat is ook een toon die in het Nieuwe Testament klinkt. Paulus weet daar ook van. Die weet dat het waar is, ook onder die bedeling waaronder hij leefde, dat God de wraak toekomt. Hij zegt in ja, God is geen God van wraak. Je mag jezelf niet wreken, God is ook geen God van wraak. Nee, hij zegt inderdaad, maar die komt God toe. En we mogen die toren ook plaatsgeven. Dat God vergelding zal doen over de goddeloze die er is. Maar laat dat aan God over. Hij is die God van wraak en van vergelding. Ga dat niet zelf in eigen hand nemen. Wreekt u zelf niet beminde, maar geef de toren plaats. Want God komt de wraak toe. Hij is die God die vergelden zal. En dat zal ook eenmaal gebeuren. Ondanks het komen van Christus naar deze aarde, ondanks de verzoening die hij aangebracht heeft, ondanks het feit dat God daarin zijn liefde getoond heeft, zal uiteindelijk ook bij de komst van Christus het oordeel plaatsvinden. Zal God vergelden al datgene wat niet was naar zijn wil, dan zal het nacht worden voor hen die de weg van God niet zijn gegaan. En juist bij de wederkomst van Christus zal het openbaar komen. Hij zal komen om te oordelen de levenden die dan leven en de doden die mogen opstaan. Ze zullen door het oordeel heen komen. Ze moeten vergolden worden datgene wat ze verkeerd gedaan hebben. Artikel 37 van de Nederlandse geloofslijn, dus misschien komen we er nog toe, maar in ieder geval artikel 37, het laatste artikel van de Nederlandse geloofslijn, spreekt over die wederkomst van Christus, want dat is natuurlijk het einde van dat belijden van de kerk. Jezus die terugkomt, als Jezus terugkomt, zegt Kieler de Bret, dan zal de verlossing van de uitverkorenen Zij die de weg van God gegaan zijn, die zal volkomen zijn. Die zullen mogen delen in de heerlijkheid. Maar, zegt dan artikel 37, ze zullen ook de wraak zien die God zal doen tegen de goddelozen. De rollen zullen omgekeerd worden. Zij die verdrukt werden, die zullen verheerlijkt worden. En zij die kwaad hebben meegemaakt en kwaad hebben gedaan, die zal dat kwaad ook vergolden worden. De wraak die God zal doen tegen de goddelozen. Kortom gemeente, dat wraakgebed van Nehemia is dus niet vreemd. Het hoort ook bij die grondtoon van de schrift. God zal vergelden datgene wat tegen hem en tegen zijn woord ingaat. Naast die toon van de liefde is er dus ook die toon van de wraak. En die komt God toe. Laat het aan God over. Hij mag het doen. Hij doet het met recht. En hij zal nooit verkeerd iemand vergelden. Hij zal zijn toorn nooit op een verkeerde manier laten plaatsvinden. Maar hij zal het doen over hen die tegen hem ingaan. Nou, dat naar aanleiding van die eerste vraag als het gaat over dat wraakgebed van Nehemia. Er zou misschien natuurlijk nog veel meer over gezegd kunnen worden, maar ik moet het hierbij laten en ik moet ook door naar de andere vragen die gesteld zijn. Want die tweede vraag, ja, die heeft te maken met dat uit het hoofd van diegene die met die heidense vrouwen trouwen, om daar de haren uit te trekken. Dat doet Nehemia. En we kennen die uitdrukking wel, hè. Als je wanhopig bent vanwege het hevige verkeerde wat je gedaan hebt, je hebt er ook spijt van, dan zeg je, ik kan de haren wel uit mijn hoofd trekken. Hoe kon ik nou zo dom zijn? Hoe kon ik nou zo dwaas zijn om dat te doen? Ik kan de haren wel uit mijn hoofd trekken. Maar ja, het is gebeurd. Het kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Je hebt er spijt van en het is nou eenmaal zo. Maar goed, dan gebruik je die uitdrukking, de haren uit je hoofd trekken. Je doet dat natuurlijk niet echt, maar zinnenbeeldig. Dan gebruik je die uitdrukking richting jezelf. Bij jezelf zou je de haren uit je hoofd kunnen trekken als je denkt aan hetgene wat je verkeerd gedaan hebt. Maar Nehemia doet het bij anderen. Hij gaat dus naar die mannen toe en hij slaat ze eerst en hij trekt de haren uit hun hoofd. Nehemia 13 staat er. Bij die mannen die er geen kwaad in zagen om met die heidense vrouwen te trouwen. En dan slaat hij deze mannen en dan trekt hij de haren uit hun hoofd. En dan kun je de vraag stellen, is dat niet een beetje overtrokken? Moest Nehemia nou zo reageren? Maar ja, waarom doet hij dat? Waarom doet Nehemia dat? Is dat nou echt overtrokken? Nee, Nehemia heeft er blijkbaar behoorlijk last van dat dit gebeurt. Dat u deze mannen gaan trouwen, omgang gaan zoeken met die heidense vrouwen. Dat Israël zich blijkbaar zo gemakkelijk laat verleiden om dat te doen. Om die zonde te begaan. Dat doet bij Nehemia pijn. Daar heeft hij last van. En dat zouden die mannen ook helemaal niet moeten doen. Ze zouden hun haren uit hun hoofd moeten trekken vanwege het feit dat ze die kant opgaan, dat ze die zonde begaan. Maar dat doen deze mannen niet. Ze vinden mij heel gewoon. En dan doet Nehemia dat zelf. Dan trekt hij die haren uit hun hoofd om te laten zien, dat hadden jullie niet moeten doen. Dat is een zonde die jullie begaan hebben. Dat kan niet. Voelt u dus aan waarom Nehemia het doet? Dat is niet overtrokken. Maar dat geeft iets weer van de pijn die Nehemia voelt als daar een weg gegaan wordt die tegen God ingaat. En dan de vraag die naar mij, naar u, naar jou toe komt. Is dat er bij ons ook nog wel? Hebben wij er echt last van? Hebben we er pijn van? Als we zien om ons heen, in deze wereld, maar ook in de gemeente, als we zien dat Gods geboden overtreden worden. En dan moeten we niet alleen maar denken aan het zevende gebod, wat hier natuurlijk het geval is, maar hoeveel geboden zijn er niet die wij met de voeten treden? Al die geboden van God. hebben we daar last van dat die overtreden worden? Of zijn we daar misschien ook door de druk van de samenleving, de maatschappij waarin we leven, waar alles maar toegelaten wordt, waar we verdraagzaam moeten zijn, zijn we misschien zelf ook een beetje verdraagzaam geworden, tolerant geworden? Lijden we er nog wel aan? Of zijn we het ook allemaal een beetje gewoon gaan vinden, datgene wat er plaatsvindt? Nee, ik roep u er natuurlijk niet toe op om dan de haren bij andere mensen uit hun hoofd te trekken. Nee, dat bedoel ik niet. Maar wel om uzelf eens af te vragen, dat vraag ik mezelf ook af, maar doet u het ook en jij ook, of zonde die we zien dat die gedaan wordt, als dat heel openlijk gebeurt, of dat ons ook nog wel pijn doet. Of dat we het maar heel gewoon gaan vinden. En kijk dan maar niet te snel naar anderen, maar kijk dan ook naar uzelf. Zou je eigenlijk zelf ook niet de haren uit je hoofd moeten trekken vanwege het feit dat je dingen doet die helemaal niet naar Gods geboden zijn? En in dat verband heb ik Matteüs 18 gelezen. Misschien dacht u van, waarom leest hij dat? Over dat afhakken van die handen en van die voeten en dat ogen uittrekken. Ja, de Heer Jezus die spreekt daarover dat je met je hand of met je voet iets kan doen wat niet goed is. Je doet iets met je hand, je gaat met je voeten ergens naartoe, wat niet klopt. Wat moet je dan doen om niet weer in die fout te vallen? Wat moet je dan doen? Dan zegt de Heer Jezus heel rigoureus, dan moet je die hand afhakken. En dan moet je die voet maar afhakken. Dat is toch wel heel vergaand, hè, als de Heer Jezus dat zegt. Ja, maar Jezus wilde eigenlijk meer zeggen, zo radicaal is hij wel. Zo erg is nou dat struikelen met je hand en met je voet. Je zou je haren uit je hoofd trekken als je zou beseffen wat je allemaal verkeerd doet. Met je handen en met je voeten. Hak ze maar af. Dat hoeft natuurlijk niet letterlijk. Maar wel in dat beeld van, je zou het eigenlijk af moeten hakken om dan weer niet in diezelfde fout te vallen. En overigens niet alleen met je handen en je voeten kun je fouten maken, maar ook met je ogen. Nou, wat laten we allemaal binnenkomen via onze ogen? Elke dag weer. Op dat beeldscherm wat je voor je hebt. Die mobiel waar je altijd op zit te kijken. Die laptop waar je naar zit te kijken. De televisie die je zit te kijken. Wat komt er allemaal via je ogen binnen in je leven? Is dat allemaal wat de toets van de heilige kritiek kan doorstaan? Kan dat het daglicht velen? Kan dat bestaan voor die lichtglans van die God der wraken? Of zou hij ook vergelding moeten doen van al datgene wat we daarin verkeerd doen? Zou het dan ook niet beter zijn wat Jezus zegt om dat ene oog maar uit te rukken, zodat je niet weer in diezelfde fout valt? Je haren uit je hoofd trekken als je beseft wat je allemaal verkeerd doet. Nou, dat naar aanleiding van datgene wat daar gebeurde bij Nehemia, dat hij de haren uit het hoofd van die mannen trok, maar daarmee aangaf hoeveel last, hoeveel pijn hij had vanwege datgene wat ze daar fout deden. En laat die pijn er bij ons ook maar zijn. Dat wat betreft die tweede vraag over dat uit het hoofd de haren trekken. Er zou natuurlijk ook nog wel wat meer over gezegd kunnen worden, maar we moeten het hierbij laten. En dan de derde. Die derde vraag die gesteld is naar aanleiding van het bezig zijn met het boekje Nehemia. En dat gaat over de toekomstvisie van Nehemia. Is Nehemia eigenlijk ook nog gericht op de toekomst? Of is hij alleen maar gericht op datgene wat toen en daar moest gebeuren bij het volk? Hè? Die muur die herbouwd moest worden, de tempel die herbouwd moest worden, de heiligheid naar God toe die bevorderd moest worden. Dat hij heel sterk gericht is op datgene wat hier en nu, toen en daar zou moeten plaatsvinden. En er werd ook nog even de lijn doorgetrokken, want ja, zo gaat het met vragen. Dat gebeurt trouwens in de prediking ook nog wel eens. Dat het eigenlijk alleen maar gaat over wat nu moet gebeuren, hoe je nu moet leven. Maar is er ook nog wel een lijn, is er ook nog wel een visie op de toekomst? Nou, dat is de vraag die dan gesteld is naar aanleiding van dat bezig zijn met dat hele boekje Nehemia. Hoe kijkt Nehemia tegen de toekomst aan? Hoe gaat hij daarmee om? Nu kreeg ik een paar weken geleden een filmpje van iemand uit de gemeente. En daar werd gesproken over het optreden van Ezra en Nehemia en ook Zerubabel nog. Het zijn drie figuren die in het boek Ezra en Nehemia aan de orde komen. En wat werd in dat filmpje heel nadrukkelijk naar voren gebracht, en dat was toch ook wel een beetje een eye-opener voor mezelf, dat er eigenlijk altijd een soort anticlimax plaatsvond. Dat is eigenlijk iets wat, ja, je verwacht iets, je bevordert iets, maar het valt zo tegen, het gebeurt juist niet. In het boekje Ezra gaat het dan over het optreden van Zerubabel en Ezra zelf. Zij roepen het volk op, als je Ezra leest, ze roepen het volk op om heilig te leven. Om te leven volgens de geboden van God. Dat was een draai van Ezra, maar ook van Zerubabel. Van, ze wilden het volk terugbrengen bij de geboden van God. Maar deed het volk dat ook? Zo van, oh ja, ze zeggen het, Zerubabel en Ezra, maar dat doen we ook gelijk. Natuurlijk, we moeten leven in de geboden van God. Nee, helaas niet. Het werd niet gedaan. Wel mooie beloftes, maar het werd niet nagekomen. En dat is die zogenaamde anticlimax. Je zou een climax verwachten van, en nu gaat het volk leven volgens de geboden van God, maar het is een anticlimax. Het gebeurt juist niet. Wat verwacht werd, vond niet plaats. En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, onder Nehemia werd het dan misschien wat beter. Naar Nehemia gingen ze misschien veel beter luisteren. Maar ook daar gebeurden allerlei dingen die niet volgens de verwachting van Nehemia waren. Nehemia riep ook het volk op om naar de geboden van God te leven. Nou, denk maar aan die gemengde huwelijken. Natuurlijk vond Nehemia het heel erg dat daar het zevende gebod overtreden werd. Maar het gebeurde. Het gebeurde toch. Er werd getrouwd met heidense vrouwen. Ook een soort anticlimax. Nehemia had gedacht van, als ik nou het volk daarop wijs, dan gaan ze heilig leven, een heilig huwelijk, geen andere vrouwen, geen heidense vrouwen, maar een anticlimax. Nou, is dat nou in de loop der eeuwen er beter op geworden? Is dat onder Israël misschien beter geworden? Zijn ze toch meer naar de geboden van God gaan leven? Is het in de christelijke gemeente beter geworden? Van ja, Israël deed het wel niet en het volk van God deed het wel niet. Maar wij als christelijke gemeente, wij doen het wel. Als daartoe opgeroepen wordt via de prediking, als dat gelezen wordt, dan doen we dat. Is dat zo? In onze gemeente? In de christelijke gemeente van vandaag? Is er dan ook niet heel vaak sprake geweest en ook sprake van die anticlimax? Er wordt heel veel gewaarschuwd, er wordt gezegd dit mag niet en dat mag niet. En je zou verwachten, daar gaat een gemeente naar leven, daar gaat u naar leven, daar gaan wij naar leven. Maar gebeurt het altijd? Nee, helaas niet. En dat is teleurstellend. Dat is een ontgoocheling. Dat is een desillusie. Dat is een anticlimax. En dat heeft nou te maken met wat we in Romeinen 8 gelezen hebben. Ik heb dat eigenlijk heel speciaal gelezen omdat we net na Pinksteren leven. En daar spreekt Paulus hoog over het leven en de geest. Jawel. Maar hij ziet ook dat daar altijd nog dat vlees is. En dat er altijd nog die gebrokenheid is. En dan ziet hij, hij overziet dat in zijn geheel, dan ziet hij dat heel die schepping en ook al diegenen die in God geloven, die door de geest geleid worden, toch altijd nog zuchten. Leven in een gebroken wereld, leven in een gebroken bestaan. Altijd nog die zonde zelf en de gevolgen daarvan. De schepping en ook de kinderen Gods zuchten. Zuchten. Het is niet alleen maar dat zingen van de schepping en het zingen van de gelovigen, maar er is ook dat zuchten. Zuchten onder de gevolgen van de zonde. Zuchten onder het feit dat hier alles nog zo vleeselijk is. Onder de maat is. Dat wij in een gebroken bestaan leven. Ook als het gaat om dat naleven van de geboden van God. Meer leven naar het vlees dan leven naar de geest. En doet u dat niks? Vindt u het maar heel gewoon? Nee toch? Altijd maar weer die anticlimax. In de gemeente, maar ook in je eigen leven. Je neemt je heel wat voor, hè? Als het zondag is geweest, dan denk je, nou, je hebt dit gehoord op de kansel en dan wil je dat ook graag in praktijk brengen. Maar het is nog geen maandag of dinsdag en je denkt van, ach, wat komt er van die goede voornemens terecht. Of je hebt een heerlijke avondmaalzondag gehad en in het preek over de dankbaarheid ging het vooral om dan ook te leven naar die geboden van God, te leven in dankbaarheid. Je hebt zoveel mogen ontvangen van de Heer en dan wil je ook heel graag wat teruggeven, maar wat komt er nou van terecht? Altijd weer die anticlimax, schuld, tekort, net als bij het volk Israël toen, ook nu. Die onvolmaaktheid, die anticlimax. En dan de vraag, is er dan ook nog sprake van toekomst? Is er dan nog iets van het wordt beter of je mag uitzien naar iets anders? Eindigt dan in die, ja, in die onvolmaaktheid, in de chaos en wordt het nooit beter? Nee, gelukkig niet. Paulus spreekt inderdaad over dat zuchten. Jazeker. Maar heel opvallend, hij verbindt dat zuchten met barensnood. De wereld, de gemeente, met die anticlimax, bevindt zich niet in doodsnood. Zo van, het wordt helemaal niks, het wordt nooit wat. Maar die bevindt zich in barensnood. Ja, zoals een vrouw zucht om een kind ter wereld te moeten brengen. Dat gaat niet gemakkelijk. Zo is de geest ook aan het zuchten, maar dat zuchten heeft een verlangen in zich. Zoals een vrouw ook zucht met het verlangen. Ik hoop dat er een gezond kind geboren mag worden. En degene die erbij staat hoopt dat natuurlijk ook. En dat alles goed mag gaan. Nou, zo zucht de geest in de schepping, in de gelovigen. En ze ziet uit naar de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ook al is er hier heel veel sprake van die anticlimax. Het valt allemaal zo tegen. En die gebrokenheid en het vlees is er nog. Maar dan is er de volmaaktheid. Dan is er de volkomen heerlijkheid. Dan geen zonde meer, geen ziekte meer, geen oorlog meer, geen rampen meer, geen onheiligheid meer. Maar dan is er de climax, niet de anticlimax, maar de climax naar Gods heerlijkheid. Daar loopt het op uit, gelukkig. Nee, ik moet wel eerlijk zeggen, die toekomstvisie komt niet direct naar boven als je Nehemia leest. Zeker, dat is waar. Maar het is wel de visie van de toekomst die door heel de Bijbel heen trekt. Die je altijd weer ziet oplichten. Ook in de psalmen. Daarom zongen we psalm 96 en straks psalm 98. Daar is altijd iets van, hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Dan zal het inderdaad volmaakt zijn. Want ook Israël liep tegen die onvolmaaktheid aan. Maar ze hadden verwachting, het zal goed worden. Alles wordt nieuw. Die shalom, die echte shalom, die wordt werkelijkheid. Want de bruidegom komt. De bruidegom. Daar ziet de bruid naar uit. Daar ziet het volk van God naar uit. Dat de bruidegom komt. Zie, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Dan zal het koninkrijk zich in volle heerlijkheid doorbreken. En daar mogen we toch naar uitzien. Ook als we te maken hebben met die anticlimax in ons eigen leven, in de wereld, in de gemeente. Maar dan mogen we uitzien en toch, er is een toekomst. Een toekomst vol van hoop. Ziet u eruit? Bepaalt dat uw leven? Afgelopen maandag had ik de Bijbelkring, het Wilgenplein. En daarvoor had ik ook een meditatie in de Amblershof. En toen heb ik gesproken over die tekst uit Openbaring 22. Dat de geest en de bruid samen roepen, kom. De bruid ziet er naar uit. Maar ook de Heilige Geest ziet ernaar uit dat het dan volmaakt zal zijn. En toen noemde ik dat voorbeeld van die christin die elke morgen opstond en het gordijn openschoof en blij was. Wij zijn niet blij mee, maar blij was als er wolken aan de lucht waren. Want ze zei, dan kan Jezus terugkomen. Hij komt toch terug op de wolken van de hemel, dan kan hij terugkomen. Zoveel verlangen had die vrouw naar die wederkomst. En ze wist ook van haar eigen leven wat niet volmaakt was. Ze wist waarschijnlijk ook van die anticlimax, maar toch uitzien naar de wederkomst van Christus. Nu nog zuchten, maar straks eeuwig delen in die heerlijkheid bij God. Nou, laat dat ook uw en jouw en mijn toekomst mogen zijn. We leven niet alleen maar bij die anticlimax, maar we leven ook bij die climax die er uiteindelijk zal zijn. Hij komt. Een toekomst vol van hoop, wordt er tegenwoordig heel vaak gezongen. Ja, zeker. Zo kijken we in de nacht van strijd en zorgen, daar we alles te maken hebben met die gebrokenheid. In die nacht van strijd en zorgen kijken we naar God omhoog. Biddend, ja, verlangend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Dat heeft God aan ons beloofd. En wat God belooft, dat doet hij ook. Dan zal God wraak doen inderdaad aan alle goddelozen. Die de weg van hem niet zijn gegaan. Die halstarrig zijn geweest. Dan zal het voor diegene nacht worden. Wat we zongen op Psalm 94. Maar dan mogen de uitverkorenen, zij die God hebben liefgekregen. Zij die met alle schuld hebben beleden dat ze niet kunnen bestaan voor het heilig aangezicht van God. Maar toch hebben mogen leven van die genade die naar voren gekomen is in de Heer Jezus Christus. Dan mogen al die uitverkorenen, die mogen delen in zijn heerlijkheid. Zal u er ook in delen? En jij, ga niet die weg van goddeloosheid, maar ga de weg der zaligheid, dat je die mag betreden, wat we zongen op Psalm 139. Trek dan maar niet de haren uit uw hoofd. O, had ik me maar bekeerd. Dat zou kunnen, hè? Dat je voor God komt te staan en dat je zegt, had ik maar. Had ik mijn leven maar aan hem gegeven. Je kan de haren uit mijn hoofd trekken. Nee, zo niet. Maar hef uw hoofd omhoog. Om de koning te zien in zijn heerlijkheid. Om hem te zien die vrede, shalom, heeft aangebracht. Laat dan het bezig zijn, ook met dat kleine Bijbelboekje Nehemia. Daarop gericht mogen zijn. Dat we dienstbaar mogen zijn aan hem. Dat we uit mogen zien naar zijn komst. Pijn hebben over de zonde die er is. Het zuchten kennen van de geest. Maar toch ook uitzien naar de komst van Jezus Christus. Tot zaligheid van onze ziel en tot heerlijkheid van zijn naam. Lof zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dan mogen we zingen. Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen. Hebt u wel het bergen zien springen? Nou, ik nog nooit. Maar wel iets van dat verlangen dat het dan helemaal heerlijk zal zijn. Vreugdevol zal zijn. Huppelen voor het Heere oog. Psalm 98 vers 4. We zullen met elkaar danken en bidden. willen opnieuw verschijnen wij voor uw heilig aangezicht. En dan hebben we gehoord wie u bent. Een God van oordeel. Ook een God van wraak. U zult vergelden al datgene wat niet is tot uw eer. Waar men zich blijvend verzet tegen u. Eenmaal zullen wij voor uw rechterstoel moeten verschijnen. En wie zal daar kunnen komen zonder te weten van hem die de schuld heeft betaald. Zonder hem die in het oordeel gegaan is. Omdat wij zo door hem kunnen en mogen verschijnen voor u. Laat dat die toekomst mogen zijn die ons wenkt. Ondanks alle gebrokenheid, ondanks ook die anticlimax in ons eigen leven. Ondanks de pijn die we ervaren als de geboden van u ontheiligd worden. Als die met voeten getreden worden. Als we misschien zelf de haren waaruit ons hoofd zouden willen trekken vanwege het feit dat wij weer in de fout gingen. Weer het verkeer deden. Weer niet leefden voor uw heilig aangezicht zoals het zou moeten. Maar dat we tegelijkertijd mogen weten dat we met al onze schuld de toevlucht mogen nemen tot u. En mogen weten dat u een God bent die wil spreken van vergeving. Van genade. Van verzoening. En dat we vanuit die verzoening die we van u mogen ontvangen ook op een vergevingsgezinde manier met anderen kunnen omgaan. Dat we onszelf niet zullen wreken, maar dat we elkaar zullen liefhebben. Zelfs onze vijanden zullen liefhebben. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat gaat tegen onze natuur, tegen onze aard in, maar geef dat we het kunnen vanwege hem die ons die liefde wil leren. Steeds weer. Heer, we danken u voor uw woord dat u gaf. Ook al was het allemaal zo onvolmaakt en gebrekkig en blijft het allemaal stukwerk. Maar toch, het woord van u is volkomen. Wat erover gezegd wordt, dat is altijd nog menselijk. Maar u wilt het wel gebruiken, opdat zo uw woord ook gezag mag hebben in ons leven. En dat we ernaar mogen leven. En dat we onszelf ook steeds weer afvragen, hoe leven wij voor dat aangezicht van u. Heer, wilt u met ons zijn. Deze dag ook verder, deze zondag. Een heerlijke dag. Een mooie zonnige dag ook. In het rijk van uw schepping. Maar geef dat we in het rijk van de herschepping ook mogen ervaren dat u ons wil vernieuwen naar uw beeld. En dat we mogen weten dat ook al bevinden wij ons in banensnood, de schepping ook en ook wij zelf, als we de eerstelingen van de geest ontvangen hebben, dat we dan ook mogen weten, er is toekomst. Er komt iets nieuws. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Als eenmaal die openbaring van de kinderen van u er zal zijn, als u terug zult komen, als het heerlijk zal zijn, als er geen oorlog, geen ziekte, geen rouw, geen verdriet, geen pijn, geen zonde meer zal zijn. Doe ons daar in het geloof, ook dat aangevochten en bestreden geloof, doe ons daar naar uitzien. Zegen ook al het Bijbelkringwerk, als dat nu wel zijn einde heeft genomen, dat het seizoen wel voorbij is, maar er weer uitgekeken mag worden naar het volgende seizoen, of met een Bijbelkring begonnen mag worden. Heer, laat dat tot zegen mogen zijn, dat we daardoor gebouwd mogen worden, geoefend mogen worden in het geloof, vermaand zullen worden, ontdekt zullen worden aan wie we zijn, maar ook het heerlijke van u mogen ontdekken. Samen met alle heiligen, zoeken naar datgene wat u met ons voor hebt. Heer, wilt u deze week ook verder met ons zijn? Wilt u in het bijzonder ook met Theo en Klazien en Judith en Caleb en Jefta zijn? Als ze weer teruggaan naar Indonesië. Als ze hier de ontmoeting mochten hebben met de vader van Theo. De opa van Judith en Caleb en Jefta. Schoonvader van Klazien. Dat ze goede gesprekken mochten hebben. Hoe moeizaam het praten soms ook ging, maar toch dat er iets naar voren mocht komen van het hart wat open gegaan is naar u toe. En laat zo ook aanstaande dinsdag geweten mogen worden dat we elkaar mogen loslaten, elkaar mogen overgeven in de handen van u. Geef een goede thuisreis, een goede tijd ook daar, ook in het meeleven met hier. En dat er ook steeds weer contact mag zijn. We danken u voor de mogelijkheden die er ook tegenwoordig mogen zijn. En dat we er ook gebruik van kunnen maken. Wees zo met hen. Heren, wij bidden ook voor degenen die deze week ook 50 jaar getrouwd mogen zijn. Wij bidden van u, geef dat ook Adi en Ella mogen weten, dat ze al die jaren door geholpen zijn door u, gezegend zijn door u. En dat ze zo ook verder mogen gaan in die verwachting, in het steeds weer leven van uw trouw en van uw genade alleen. Geef ze een fijne dag deze week en wilt u ook verder met hen zijn. Heren, we willen voor datgene wat voor de jeugd gedaan mag worden, komende vrijdag en zaterdag, laat het fijne ontmoetingen zijn, dat de jongeren elkaar mogen ontmoeten, zo het seizoen mogen afsluiten, mogen dankbaar zijn voor al het werk wat onder jongeren in de gemeente gedaan mag worden, dat er heel veel inzet is, heel veel kinderen er zijn, heel veel tieners die komen, en dat het ook allemaal gezegend mag worden. Dat daardoor ook het koninkrijk van u gebouwd mag worden, de naam van u verheerlijk mag worden, en kinderen en jongeren u mogen kennen en leren kennen, en mogen leven voor uw heilig aangezicht. Jullie wilt u ook zijn met de examenkandidaten, als zij deze week wellicht de uitslagen krijgen. Spannend wat het zal zijn. Wilt u bij hen zijn? Dankbaar als ze echt helemaal geslaagd zijn. Verwachting voor de toekomst als ze misschien een her hebben, als ze nog iets over moeten doen. Maar wilt u geven dat ze ook in die zin mogen leven uit uw hand. Dat u ook daarin voor hen wil zorgen en dat ze in die afhankelijkheid mogen leven, zich dat ook eigen mogen maken, zich daar ook in mogen oefenen, om van dag tot dag, ook in deze dingen, te leven van uw zorg en van uw bijstand alleen. Geef zaterdag ook een goede dag als de kelderverkoop er mag zijn, als ze naar buiten komen met spullen om die te koop aan te bieden, de opbrengst er mag zijn voor de kerk. Heer, laat ook allemaal gezegend mogen worden, dat het een goede dag mag worden. Zegen alle inzet, al datgene wat er op die dag gedaan mag worden. Dat het ook tot opbouw van de gemeente mag zijn, om elkaar te mogen ontmoeten, om zo samen ook zorg te dragen voor het geheel van de gemeente. Ook voor het kerkgebouw, dat dat in stand mag blijven. Ook als er nu stellages staan om het kerkgebouw te restaureren, om daar wat aan te doen, ook daar moet geld voor zijn. Laten we zo ook mogen geven voor de dienst des Heren. Heren, zo bidden wij voor elkaar. We bidden ook voor deze wereld. Als wij spraken over dat u die God der wraken bent. Wat ziet u dan heel veel vanuit uw hemel. Wat die toets van de heilige kritiek niet kan doorstaan. Niet alleen in ons leven. Maar ook in het leven van heel veel mensen in deze wereld. Maar Heer, geef dat door het werk van zending en evangelisatie heen mensen getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat ze hun leven niet eindigen in de nacht, maar dat ze kinderen van de dag mogen zijn en worden. En dat al dat werk wat in de zending en het evangelisatiewerk gebeurt, dichtbij en ver weg, dat het daar mag aan bijdragen. Dat velen hun leven mogen geven aan u en zo toekomst mogen hebben. Een toekomst vol van hoop. Zegen zo al dat werk. Zegen het werk van de overheid, plaatselijk, provinciaal en ook landelijk. Ook als er gezocht wordt naar het vormen van een regering, als er nog heel wat hobbels genomen moeten worden. Zegen ook dat en dat er te zijner tijd een regering mag komen die ook zich wil afstemmen op datgene wat u ook van het volk verlangt, dat ze zullen leven naar uw geboden. Zegen ook degenen die verkozen zijn in het Europese parlement, ook als daar nog een christelijke stem gehoord mag worden. Heer, wilt u dat ook gebruiken, dat het ook daar mag landen, dat mensen ook daarnaar mogen luisteren en dat het ook hen wat mag doen. Zo leggen wij alles voor u neer. Wees met ons en hoor ons in de naam van uw Zoon, die u altijd hoort en die met u in de Heilige Geest één enig God is en leeft en regeert van nu aan tot in eeuwigheid. uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn nu twee rondgangen voor de diaconie en voor het kerkbeheer. De Heer zegene u en uw gaven. En we gaan met elkaar nog zingen Psalm 11. Een psalm die niet zo heel vaak gezongen wordt, maar wel toepasselijk op datgene wat we vanmorgen mochten horen. Psalm 11 en daarvan vers 3 en 4. De wijze God beproeft wel eens de oprechte en tuchtigt hen, maar elk die het kwaad bemint, die met geweld zijn naaste durft bevechten, blijft steeds gehaat. Maar ook vers 4. Rechtvaardig is de Heer in al zijn handel. Hij is het die in het recht zijn welbehagen vindt. Slaat gunstig het oog op alle vrome wandel. Diezelfde God. Psalm 11 en daarvan vers 3 en 4. ermee in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.